Ik zie een DPA. Keur ik hem goed? Keur ik hem af? En hoe kan ik de organisatie daar verder mee helpen?
Welkom bij Privacy in de Praktijk. Ik ben Robin Rotman. In deze podcast van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming bespreek ik met functionarissen gegevensbescherming en andere deskundigen de dilemma's waar deze FG's mee te maken hebben. Vandaag de gast Sergey Katus, FG bij verschillende gemeentes. Hij schreef een boekje, of een boek moet ik eigenlijk zeggen, Hoe ben je FG? En hij is partner bij Privacy Management Partners. Even neerzetten, wat doen jullie daar?
Wij helpen organisaties zoals gemeenten, daarom ben ik gemeente FG, om goed om te gaan met de AVG.
En aan de andere kant, Marie-José Bonthuis, privacy en IT-jurist bij Privacy One. En je bent ook weer FG bij verschillende organisaties. Jij kan ook alles eigenlijk, hè?
Nou, er zijn anderen om dat te bepalen, maar ik vind het leuk dat je het zegt.
Hey Sergey, die DPA, je komt hem constant tegen. Data Protection Impact Assessment. Wat is dat nou eigenlijk voor een ding?
Ik probeer het altijd uit te leggen als de milieueffectentoets op de digitale leefomgeving. En dat is een hele mond vol. Maar eigenlijk zeg je daarin, stel je daarin de vraag, wat doet het nou als je hier met deze gegevens aan de slag gaat? En waarom, en dat is heel letterlijk, wat is het effect van het nemen van beschermende maatregelen? Kun je daarmee op een maatschappelijk verantwoorde manier dan met die data wel omgaan? He, dus eigenlijk vergelijk ik het met een filter op de schoorsteen van een fabriek. Zonder die filter vervuilt de fabriek. En met die filter heb je dus een soort klimaatneutrale, ik noem het dan maar privacyneutrale aanpak. En dan in principe mag het dan van de AVG.
Ja, en wanneer moet je nou zo'n DPA uitvoeren? Want ik kan me voorstellen dat niet elke keer als je iets met gegevens gaat, dat je elke keer zo'n assessment moet doen, of wel?
Dat is een beetje een dingetje, want in mijn optiek bestaat er een misverstand tussen wat er staat in de AVG wanneer het verplicht is. Maar als je de AVG een beetje snapt, dan merk je ook van ja, maar eigenlijk is de centrale vraag in de AVG, wat is passend? En je kunt niet aan de AVG voldoen als je niet eerst nadenkt over, oké, en wat doet het met de digitale leefomgeving? Mm-hmm. Dus eigenlijk moet je heel vaak een DPA doen, maar ook weer niet te vaak. En dat is ook een dilemma. Doe je niet te veel? Gemeenten hebben 1600 processen. Moet je 1600 DPA's doen, dan ben je nog wel even bezig.
Je kijkt gewoon volgens mij, als ik mijn gut feeling zou moeten volgen, als je het gevoel hebt, dit wordt een ingewikkeld verhaal en hierin zijn risico's, dan wil je even die assessment doen.
Ja, en de assessment kan op de achterkant van een bierviltje bij wijze van spreken, maar dat kan ook in een rapport van 40.000 euro en 40 pagina's.
Wat is de rol van de FG bij de totstandkoming van zijn DPA? Of krijgt hij of zij hem uiteindelijk op zijn of haar bureau te hebben?
Nou, misschien meteen goed om te vermelden dat de FG nooit zelf de DPA mag doen.
Precies.
Maar hij moet er wel over adviseren. Dus er staat ook in de AVG, stap naar de AVG, naar de FG als je denkt dat het nodig is. Je gaat aan de slag met een DPA. En dan kan de FG je, als het goed is, op weg helpen.
Ja.
En tegelijkertijd, als die klaar is, dan zou je eigenlijk weer naar de FG toe kunnen stappen om te vragen, en wat vind je ervan? Is die nou goed?
Marie-José,
ja.
Toch nog even door hier gaan om even neer te zetten. Waar hebben we het eigenlijk over? Wat is nou de juridische status van zo'n stuk?
Nou, best wel een belangrijke. In sommige gevallen is het verplicht om mee uit te voeren. Hè. Dus daar worden we eigenlijk ook al heel erg geholpen door de autoriteit persoonsgegevens. Die heeft een lijst opgesteld van 17 voorbeelden waar je eigenlijk precies kan lezen op welke soort verwerkingen dit verplicht is.
Mm-hmm.
Ja, en wat
kun je eens wat voorbeeld noemen om een beetje een idee te krijgen?
Ja, zeker. Het gaat bijna altijd om grootschalige verwerkingen met een gevoelige component. Hè. Dus profiling, geautomatiseerde besluitvorming, cameratoezicht, bijzondere persoonsgegevens, biometrie, nieuwe technologieën. Hè. Dus waar je eigenlijk al van verre aan ziet komen. Nu gaan er wel echt risico's,
ja, okay,
voor de impact van die betrokkenen, ja, ontstaan.
En dan de juridische status? Of wat voor rechten kun je aan zo'n ding ontlenen? Of wat betekent dat ding juridisch dan verder nog?
Nou, naast dat het verplicht is en je dus gewoon een boete kan krijgen als je hem niet uitvoert. Hè, dat is één, denk ik ook, dat je ook vooral de kansen moet benutten. Hè. Dus in plaats van dat je er een moetje van maakt. Hè, wat is de juridische status? Het verplicht, we moeten dat doen. Maak er ook in die zin zodanig gebruik van dat je de voordelen eruit haalt. Hè, want het is een ontwerptool, hè, wat Sergej ook al aangaf. Dus ja, zonder goede bouwtekening eigenlijk geen goed product. En dus dat is vaak ook wel wat wordt onderschat. Het wordt vaak als een verplichte invoeroefening gezien.
Ja, want daar gaat deze. Waar gaat het hier over? Zonder goede bouwtekening. Oké, Sergej. Jouw organisatie of een van de organisaties waar jij FG bij bent, die wil iets doen met gegevensverwerking. En die voldoen dus inderdaad aan al een van die 17, nou, et cetera. En jij krijgt zo'n DPA voor je neus. En je zit dat ding te bekijken en denk je, jeetje. Wat een flutstuk. Wat is dan het dilemma? Ik zou gewoon zeggen, terug naar de tekentafel met dat ding.
Ja, maar het heeft ook iets te maken met de tijd en de energie die erin is gestoken. Ik bedoel, laat het even waar zijn. Ik zei het net, het kan een rapport zijn van €40.000. Nou, daar zijn mensen voor €40.000 aan de slag gegaan. En die komen dus met iets waarvan ik eigenlijk moet zeggen, ja, wat zonde van je geld. En mijn dilemma is ook, hoe reageer ik daar dan op?
Ja, want ze willen natuurlijk ook iets doen. De organisatie die heeft ook een plan, namelijk ze willen iets met die gegevens gaan doen. Dus er is een belang, er zijn misschien strategieën ontwikkeld. En dan ligt het een DPA en dan zeg je natuurlijk niet zomaar zo even terug naar de tekentafel. Want je wil ook de organisatie een beetje helpen om dat plan te verwezenlijken. Zoiets misschien.
Ja, en Marie-José die zei het eigenlijk heel goed. Het is geen invuloefening. Dus heel veel mensen denken dat het een rapport is en dat rapport moet je hebben. Nee, het is een denkproces. Het is een gesprek wat je met elkaar voert over, ja, ik kom altijd met hele flauwe voorbeelden, maar het helpt wel voor de begrijpvorming.
Hoe beter hoor.
Ja. Oké. Eigenlijk zeg ik, een DPA is in feite een plan wat je bedenkt om veilig aan het maatschappelijk verkeer te kunnen deelnemen. Dus je gaat als het ware met een auto de weg op. Maar ja, wat zou er fout kunnen gaan als je met die auto de weg op gaat? Nou, wat dacht je bij winterweer dat je gaat slippen? En dat je iemand van het trottoir afrijdt. En dat heeft dus persoonlijke impact.
Dus wat gaan we... Oké. Marie-José, wat kan er allemaal fout gaan in zo'n stuk?
Oh, een heleboel. Inderdaad, je kan het als een invuloefening zien. Je kan het op het verkeerde proces uitvoeren. Hè, want dat zie je heel vaak, dat eigenlijk een organisatie DPA wordt uitgevoerd. Probeer je eigenlijk veel te veel in één keer te regelen. Of op een veel te klein ding. Hè. Je pakt bijvoorbeeld een losse applicatie of een proces. Hè, terwijl je het echt op een hoog risico verwerking moet doen. Dus ik had vanmiddag toevallig ook een gesprek. Daar begint het eigenlijk al. Hè. Waar voer je hem op uit? Waar hebben we het eigenlijk over? En dan wat je ook heel veel ziet, is dat er een hele standaard set aan risico's in worden gezet. En ook een hele standaard set aan maatregelen. Zo van, nou, dit deden we al, zal hier ook wel goed gaan.
Nu hebben we maar gecoverd of zo. Ja.
En dan maak je eigenlijk onvoldoende gebruik van de kansen om het echt als een denkproces in te zetten. Dat vind ik wel het grootste risico hiervan.
Nu kan ik me voorstellen, jij bent dus IT- en privacy-jurist. Je bent FG bij verschillende organisaties.
Ja.
Hier zit die Sergej Katus, die is natuurlijk ook een kanon in het wereld. Die schrijft een boek over. Ik kan me voorstellen als jullie dat soort documenten voor je neus krijgen. Dat je eerder denkt van ja, dit is eigenlijk helemaal niet zo handig. Dit is helemaal niet zo goed. Merk je dat je als FG dan, dat het eigenlijk, dat je kennis eigenlijk een beetje in de weg zit. Dat andere mensen dat misschien zouden accorderen. En jullie zeggen van ja, nee, dit is gewoon niet goed genoeg jongens.
Nou ja, die kennis kan je ook juist weer inzetten. Hè? Ik denk dat als je gewoon op gezette tijden als FG aangehaakt wordt, bij het begin en ergens in het midden en dan aan het einde nog een keer. En dan
versterk je elkaar.
Versterk je elkaar.
En wat is jouw ervaring?
Ja, dat herken ik. Ik zeg ook altijd aan het begin, in het midden en aan het einde. Ja. Hè? Dan hoop je dat ze goed uit de startblokken komen. Dan hoop je dat ze halverwege niet zo zijn gedwaald dat ze ten hele moeten keren uiteindelijk. En aan het einde van de rit, dan zou er dus een goed product moeten liggen. En dan kom ik het nog tegen dat het toch weer niet helemaal gelukt is.
Oké, dus dit is al een deel van de oplossing voor dit dilemma. Hè? Wat moet ik als FG, als ik zo'n DPA voor mijn neus heb, waar eigenlijk niet goed genoeg is? Is even nog concreet, Sergej. Kan jij een voorbeeld geven uit jouw werk? Je hebt er misschien wel duizenden inmiddels, waaruit echt bleek van ja, nu zit ik dus hiermee. Dit is het dilemma.
Een van de oorzaken van het probleem is heel vaak dat een model wordt gehanteerd. zeer gezaghebbende clubs. Alleen wat nou jammer is, is dat gezond verstand, het denkproces, wordt als het ware niet geprikkeld.
Je bedoelt een model als een soort invuloefening of zo?
Ja. En ik weet niet of ik nou iets heel schrikbarend zeg, maar een van mijn stellingen is bijvoorbeeld dat een grondslagentoets niet thuis hoort in een DPIA. Dan zeg je, wat is dat nou weer? Maar nogmaals, het is een milieueffectentoets op de digitale leefomgeving. Dus ik ga om toch maar weer de toeslagenaffaire erbij te halen. Had je nou maar in die glazen bol van een DPIA aan de voorkant gekeken, of wat ga je nou doen met die data, dan was je erachter gekomen dat je ouders enorm, als je zomaar begint terug te vorderen, in de penarie helpt. Kijk, dat is waar een DPIA, als het goed is, zicht op geeft. Dus dan kijk je in de AVG, wat kunnen we daaraan doen? Moeten we misschien werken met informatiekwaliteit? Moet er misschien menselijke tussenkomst komen? Moet er misschien... Er zijn allemaal maatregelen die in de AVG eigenlijk worden aangereikt.
Ben je het hiermee eens, Marie-José?
Nou, ja, ik kom dat nog wel eens tegen, hoor. Dat ook de grondslag nog wel bediscussieerd moet worden. Hè. Dus dat is dat kan helemaal als je je doel gaat veranderen. Hè. Dat is namelijk ook een situatie waarin je DPIA moet doen. Hè. Ik heb een bepaalde verwerking met een bepaald doel. En ineens denk ik, hé, maar dit is ook wel interessant om voor wat anders te gebruiken. Hè. De spreekwoordelijke function creep noemen we dat ook wel. Is een risico voor de betrokkenen. Ja, en dan moet je wel, denk ik, ook gaan kijken of dat doel, of daar ook een grondslag voor bestaat. Ja, en zo niet. Ja, dan houdt het op. Dus ja, ik denk, nou, als je dat bedoelt...
Ik snap wat je zegt. En dan zie je eigenlijk... Even nog voor de goede orde. Wat is een DPIA? Is een denkproces. Ja, oké. Okay. Maar het is een denkproces in 4 stappen.
Ik vind het wel lekker dat jij jezelf steeds interviewt nu.
Ja, maar...
Ga door, net sorry, flauw.
Dus wat ik bedoel te zeggen, wat moet je nou doen in een DPIA? Laten we dat ook even scherp hebben. De eerste stap in het denkproces is, beschrijf nou wat je doet. En dat is het proces en de ICT die erbij hoort. Hè? De tweede stap is, ja, maar wat is nou de informatie? Wat moet je weten om dat proces goed te kunnen doen? Wat is de noodzaak en evenredigheid? Dus daar kom je achter dat je de naam en adres en het burgerservice nummer nodig hebt en al dat soort dingen.
Maar hoe lang heb je die gegevens nodig? Ook de rechtmatigheid, hè? Daar toets je ook op.
Ja, maar als we goed echt AVG induiken, dan is dat nog... Want dat zit volgens mij in de derde paragraaf. De derde paragraaf is, ja, maar als we daar fouten in maken, dan kan de rechtmatigheid een probleem zijn. Dus ik ben het wel met je eens. Dan komen we erachter van... Want de derde stap is echt praktijkverhalen. Zo van, ja, maar dan ga je terugvorderen bij die mensen. En dat is onterecht. En dan breng je ze in de penarie. En, hè, dus de derde stap is menscentraal. En dan moet je met realistische... Ik noem dat realistische praktijkscenario's. Niet denken van, ja, maar als de Russen hier binnenvallen... dan en we worden gehackt. Want hoe waarschijnlijk is het dat de Russen binnenvallen? Dat staat ook echt in de AVG. Dus wees realistisch. En dan de vierde stap is, oké, en wat gaan we eraan doen? Denk aan die auto waarmee we de weg op gaan. Nou, wat dacht je van winterbanden? Wat dacht je van strooizaad? Wat dacht je van de slipcursus? En dat zijn de beheersmaatregelen. Die zijn heel praktisch, heel concreet. En dat zijn de eisen, kwaliteitseisen... waarmee je tot een verantwoorde aanpak kan komen.
Oké, ik wil even terug naar het dilemma. Marie-José, kan jij uit jouw praktijk een voorbeeld geven dat je echt dacht van, ja, dit is eigenlijk niet zo goed, maar wat ga ik nou doen? Ga ik hem terugzoeken naar de tekentafel of kunnen we hier nog wat mee? Dat je, ja, dit is er weer zo eentje.
Ja, en een DPIA is ook nooit af, hè? Dus wat dat betreft is het een iteratief proces en ook al is hij dan klaar, maar je moet ook de doeltreffendheid van wat je hebt bedacht gaan toetsen. Dus hij moet ook gewoon weer een keer terugkomen. Dus zijn natuurlijk altijd nog kansen om verbeteringen toe te voegen. Maar wat ik zelf ook wel vrij stevig merk, is dat die maatregelen vaak uit de beveiliging worden gehaald. En vandaar dat ik wel even getriggerd werd op die rechtmatigheid. En ik vind privacy maatregelen toch wel wat anders dan beveiligingsmaatregelen. Het is een heel ander systeem. Niet dat je dat niet kunt gebruiken. Maar het zijn wel twee verschillende dingen. Bij een DPIA toets je op de impact op de betrokkenen. En bij een risico-inventarisatie kijk je vooral naar de veiligheidsaspecten.
Dat zijn twee verschillende documenten wat jou betreft.
Ja, en ik denk dat ze elkaar goed kunnen versterken. Maar je moet niet denken dat je met een DPIA een risico-inventarisatie aan het uitvoeren bent. Dat gebeurt ook nog wel heel veel.
Is dat ja,
heel herkenbaar. Ik zeg winterbanden, stroozout en slipcursus. Maar de winterbanden, dat is misschien iets waar de CISO van de organisatie heel veel verstand van heeft. Maar de slipcursus, dat is iets wat cultureel is. En gaat over training, bewustwording en dat soort zaken. Trouwens, ik vind het ook wel goed om te benadrukken dat we denken altijd in risico. Maar impact is een heel neutraal woord. Je kunt ook positieve impact hebben. hebben.
Dat mag ook gerust erin staan.
Ja, dus dan zeg je eigenlijk, wat zijn de goede dingen die het oplevert? Nou, dat je mensen geld wat ze terug zouden kunnen krijgen of zo, dat ze dat krijgen. Maar wat kan er misgaan? Nou ja, bijvoorbeeld dat ze het geld niet krijgen waar ze recht op hebben. Of dat je gaat terugvorderen. Of dat je ze dus eigenlijk verkeerd gaat behandelen. Dus eigenlijk zit je heel snel meer in de Kafka-eske toestanden die je wil voorkomen, dan dat het een privacy iets is.
Oké, okay, de oplossingen. Ik hoor jullie eigenlijk al zeggen, allebei, jullie waren het met elkaar eens. Je moet aan de voorkant moet je erbij zijn. Je moet halverwege eventjes je snuffert laten zien. En aan het einde moet je erbij zijn. Dus je moet eigenlijk meer betrokkenheid hebben bij de totstandkoming van het document eigenlijk. Hè?
Ja.
Oké, okay. Dan dat is wat je dan hou je een beetje overzicht. Maar dan zijn er volgens mij twee scenario's die kunnen plaatsvinden. Of je krijgt uiteindelijk zo'n stuk op je bureau en je denkt van terug naar de tekentafel. Dan moet je dat op een of andere manier moet je dat doen. En dat moet je misschien op een diplomatieke manier doen, zodat iedereen meekrijgt. Of je denkt van nou oké, hier valt nog wel wat van te maken. Dat je zegt van oké, ik ga je een beetje supporten. Is dat eerste scenario dat het ding terug naar de tekentafel? Wanneer doe je dat? Is misschien een beetje abstract, maar wanneer is het echt te slecht om door te gaan? Dat je echt, nu moet hij terug. En hoe doe je dat dan?
Nou, eerlijk gezegd heeft het ook heel erg te maken met de organisatie zelf en hun volwassenheid erin. Dus ik ben eigenlijk al heel blij dat ze een DPA doen. Ook al vind ik hem misschien heel slecht. Maar dan ga ik niet te hard roepen. Dan ga ik zeggen, nou, iteratief zei jij al. Hè? Dan zeg ik van, nou, voor nu heel goed, maar over volgend jaar dan zou ik zeggen, doe dan opnieuw en dan heb ik de volgende tips voor je.
Ah, oké. Okay.
Als dat nou een vrij snel gemaakte DPA is waarbij een formuliertje is ingevuld wat ergens van internet is geplukt, ja, die kan ik vrij makkelijk terug naar de tekentafel.
Oké, okay, dus je bent wat dat betreft een beetje pragmatisch. Hoe groot, hoeveel energie zit erin, hoeveel geld zit erin, wat zijn de belangen, hoe groot is eigenlijk het project? En dan ene keer denk je van, nou, maar ja, nu kan ik wel mee door.
Ja, en
hebben ze zich er makkelijk vanaf gemaakt met zo'n invuloefeningetje op internet.
Zeker, dat zijn ook weldenkende mensen die daar tijd en energie in steken. Dus als ik hen ga vertellen dat ze het fout doen, dan beschadig ik ze op de een of andere manier. Dan hebben ze een slechte naam. Dus hoe kun je op de een of andere manier die mensen helpen, coachen, en samen met de organisatie zeggen, ja, maar we moeten wel naar een hoger niveau.
En wat is jouw houding, Marie-José?
Nou, ik ben wel een stukje strenger, denk ik.
Ja, je stuurt ze gewoon terug naar de tekentafel.
Nou, dat niet alleen. Maar kijk, ook vooral kan ik inschatten wat het risico is als deze verwerking doorgaat zonder dat we aan de knoppen hebben gedraaid. Hè? Want het is een ontwerptool. Dus hoe groot is de kans dat er door deze slechte DPA straks een verwerking start waar eigenlijk het hoge risico hoog is gebleven of je kunt hem gewoon niet goed toetsen. Dan zal het toch, en ik heb het in mijn praktijk echt wel eens meegemaakt, gaat het toch een voet op de rem.
Rem of gewoon opnieuw beginnen, jongens?
Nou ja, dat is vaak hetzelfde. Hè, want het grootste probleem is misschien nog wel, niet goed uitvoeren, maar het grootste probleem is misschien nog wel dat we te laat worden betrokken. En dat ze eigenlijk zeggen, van, joh, controleer hem nog maar even op vrijdagmiddag en morgenochtend gaat hij live. En dan heb je natuurlijk ook gewoon helemaal geen kans meer.
Maar oké, maar je zit dus als FG met zo'n situatie. Je hebt dus een zekere mate van loyaliteit naar de opdrachtgever of naar de. Je bent ook de waakhond in zekere zin.
Zeker.
Wat is dan je advies aan FG's die hiermee te maken krijgen? Want jij bent natuurlijk een tijger, weet je wel. En jij hebt hetzelfde, jij durft het, maar ik kan me voorstellen dat niet iedereen zo dat zomaar durft terug naar de tekentafel. Hoe pak je zoiets nou aan?
Ja, toch wel zo snel mogelijk aan de stakeholders uit proberen te leggen waar het aan schort. En dan natuurlijk absoluut in de meewerkmodus. Hè. Ik denk dat het inderdaad heel schadelijk gaat werken als je zegt van stop en doe het maar opnieuw. Dan ga je gewoon toch ook wel even in de meewerkmodus. En dan heel erg proberen te kijken of je boven tafel krijgt wat er boven tafel moet komen. Om toch, hè, misschien is hij gewoon niet goed ingevuld, dan valt het in de praktijk eigenlijk wel mee. Maar wat we wel moeten voorkomen is dat we straks met een situatie te maken krijgen die je bijna niet meer teruggedraaid krijgt. En daar is het hele middel ook voor bedoeld. Hè. Je wil privacy-proof, je wil geen roet in de ether. Dat moeten we dat ook niet gaan doen. Dus ik heb het helaas een keer meegemaakt. Te laat betrokken. Ja, we zaten voor livegang en kijk ook nog maar even mee. En ik dacht, oh my god, dit gaat niet goed komen zo. Ja, dan moet je toch stoppen.
Sergey, tot slot, jij nog wat concrete handvatten voor mensen die hiermee worstelen? Je hebt net al wat dingen, je zei net eigenlijk, benaderen ze zoals een klein kind. Nu, voor deze keer mag het nog, maar de volgende keer moet je het echt anders doen. Een beetje badinerend nu.
Ja,
hoor.
Nee, maar het hangt er vanaf. Ik denk dat het ook wel even goed is, hebben het over een DPA op een bestaand proces. Bijvoorbeeld, je kunt niet even de salarisuitbetaling stopzetten of zo. Als dat de impact zou zijn van jouw interventie. Of zijn we bezig met iets nieuws bedenken. Met enorme risico's. Nou, dan zou ik ook meteen aan de rem trekken. Dus de tip is eigenlijk vooral. Vaar niet al te blind op modellen die je ergens op internet van internet downloadt. Hoe gezaghebbend het ook is. Begrijp nou de functie ervan. En de functie ervan is nadenken over wat zijn we nou aan het doen? En wat is daarop van de maatschappelijke impact als we dat zonder maatregelen doen. En dat is eigenlijk een gewetensvraag die je stelt met elkaar. En als je dat proces in die vier stappen waar ik het net over had, met heel veel gezond verstand doorloopt. En nog een hele belangrijke tip, ook vooral in gesprek met je doelgroepen. Dus ga met je mensen in gesprek.
En dan nog één vraag voor jou, Marie-José. Misschien ben je net binnen. Maakt het nog wat uit of het gaat over of je nou als FG bij een commerciëlere organisatie zit of dat je bij een overheidsorganisatie zit? Zie jij nog verschillen in houding of dat het misschien net even wat makkelijker is als je voor de overheid werkt om maar opnieuw te beginnen? Want ja, ik kan me voorstellen dat dat makkelijker is.
Ja, wat ik wel zie is dat bij de overheid het vaak angst om in de publieke opinie terecht te komen. We doen iets en dat is echt een veel voorkomend geval. En dan wordt er naar de DPA gekeken en dan is hij niet uitgevoerd. En dan heb je gewoon een publiek probleem. Ja. En bij commerciële moet je echt soms gewoon wel echt stevig in je schoenen staan.
Als je voelt dan echt de druk, wat gaat hier om knaken? Die niet
ja,
moeten worden,
innovatie. Ja. We willen door en niet te veel last hebben van die privacy. Terwijl het eigenlijk een supermooi middel is om ook de kansen te benutten. En dat wil ik toch maar wel even gezegd hebben. Maar dan moet je wel op tijd aan de bel trekken. En dan wordt het echt een heel tof proces. En heb je aan het einde niet dat probleem dat er misschien aan remmen wordt getrokken. Want dat hoeft echt niet. Hè? Als je dat gewoon goed inricht, dan kom je daar met z'n allen echt wel uit.
Het kan gewoon een tof proces zijn.
Zeker.
Gelukkig. Dank jullie wel, Sergey Katoes en Marie-José Bonthuis. Luister ook de andere aflevering van Privacy in de Praktijk terug. Ga hiervoor naar sip-overheid.nl/uitgelicht.